Ze speelde het spel perfect mee. De succesvolle vrouw, de toegewijde mama, de ambitieuze CEO. Maar van binnen voelde Jasmin van Tuykom iets anders. Ze besefte dat ze constant opbokste tegen verwachtingen die niet de hare waren. Dus, in 2014 deed ze iets wat weinigen durven. Ze brak radicaal uit de houden kooi. Een beslissing die niet alleen tot diepe inzichten leidde, maar ook tot een nieuw, succesvol bedrijf en het boek Workaholics, waarin ze op soms hilarische wijze onze moderne werkcultuur ontleedt.
Veel mensen zijn vandaag ongelukkig in hun job. Ze weten wel wat ze niet meer willen, maar ze weten niet wat dan wel. Hoe komt dat? Wat doe je eraan? Blijven of veranderen? En hoe dan? In de Gouden Kooi podcast laten experts je ontdekken hoe je gelukkiger kan worden in werk.
Dag Jasmin.
Hallo.
Hartelijk dank om tot hier te komen. Ik ga met de deur in huis vallen en ik ga u een vraag stellen die ik eigenlijk stel als ik ergens mag gastlesgever zijn aan een universiteit met goede twintigers. En dan is mijn eerste vraag: waar ben je naar school geweest vanaf je 12 jaar en waarom?
Wel, ik ben vanaf mijn 12 jaar naar school geweest in Zwitserland, in Genève, omwille van het werk van mijn mama. Ik ben naar een lokale school geweest, dus niet naar een internationale school, omdat mijn ouders het heel belangrijk vonden dat ik Frans zou leren, waar ik nu heel dankbaar voor ben. In België wonende natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En dan op mijn 16 zijn we teruggekomen naar België.
En hoe is dat dan verder verlopen, de studies?
Wel, de switch tussen Zwitserland en België was niet super gemakkelijk. Ten eerste was mijn Nederlands ineens, zoals mijn man nog altijd zegt, dat ik niet super goed Nederlands kan praten, maar ik ga daar voor vandaag mijn best voor proberen te doen. Dat was heel moeilijk. Het Nederlandse vak was super moeilijk, wiskunde was heel moeilijk, het niveau was daar anders. In Zwitserland heb je leerplicht tot je 16 maar, en niet tot je 18, dus ze houden het niveau hetzelfde tot 16 en dan is er een soort college voor 3 jaar en dan pas gaat je naar het unif vanaf 19. Dus het systeem is ietsje anders. Dus als ik in België kwam, ik had altijd wel Latijnse gedaan, kwam ik hier terug in Don Bosco. Het niveau was echt heel anders. Ik heb heel veel bijles moeten krijgen om mijn Latijn wiskunde dan af te maken in mijn lager. En dan ben ik, dan zijn mijn ouders terug vertrokken naar Zwitserland vanaf dat ik op de unif ging. Dan ben ik dus op kot gebleven, ja, gedurende het jaar dan. En dan zat ik in Leuven voor handelsingenieur.
Oké, en die keuzes, hoe zijn die tot stand gekomen?
Ik had bij de keuze dan voor de UNIF of wat ik ging volgen, gekregen dan op school in 6e middelbaar, kwamen er dan mensen langs om een beetje uit te leggen wat was. Mijn beide ouders hadden industrieel ingenieur gedaan. Goh ja, van waar het komt, vraag het mij niet, maar ik had zoiets van, ja, ik wil iets beter doen als mijn ouders. Ik wil een niveau hoger doen. Dus heb ik handelsingenieur gekozen. Niks zeggende dat beter is als industrieel ingenieur. Maar op die moment 5 jaar, 4 jaar studeren en ik dacht, ik kan het wel.
Ja. Ja, maar goed, ja. Je weet wat je weet, hè?
Ja, ja, ja.
Oké. En jij hebt ook zelf lang in het buitenland gewoond, in Brazilië?
Ja, inderdaad.
Niet te heel diep, maar wat heeft u naar Hinder gebracht?
Wel, ik denk als ik een viertal jaar gewerkt heb in België, kwam eigenlijk het Prins Albert Fonds op het pad van mijn toenmalige vriend. En hij had dus dat fonds gewonnen. En dan moet je eigenlijk een bedrijf kiezen, een Europees bedrijf kiezen, dat maar buiten Europa ligt. Dus hij heeft dan was een Frans bedrijf die een vestiging had in Rio, in Brazilië. En ik was eigenlijk totaal niet content. Ik werkte bij een bank op die moment als consultant. Ik was echt absoluut niet gelukkig in de job dat ik op die moment deed. In bijberoep deed ik al een klein beetje social media beheer. Ik dacht, ja, ik ga gewoon meegaan. We waren op die moment bijna 7 jaar samen. Dat was een logische keuze. Ik was toen, even denken, 27, 28, zoiets. Dat was een logische keuze op die moment. Dus ik ben meegaan naar Rio en dat was echt wel zeker een topervaring om te doen op die leeftijd.
Ja, 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 ja. En daarvoor, die jaren dat je hier gewerkt had, was je echt op zoek naar die jobs die je had? Of kwamen u die toegerold?
Ja, dat was eigenlijk... Ik had dan handelsingenieur gedaan en laten we zeggen, de grote meerderheid van de handelsingenieurs gingen naar consultancyjobs, de typische Big Four. Als je heel goede punten had, ging je naar een McKinsey, Bain. Ik had geen goede punten, ik was er net door met een goede 50%. Dus ging ik naar de Big Four gaan solliciteren. En ik heb wel 4 gesolliciteerd. En had ik er bij 2, denk ik, een jobaanbieding. Waarvan 1 in audit, 1 bij risk consultancy. En dan ben ik voor de risk consultancy gegaan. Dus ben ik bij Deloitte beland. Dus ja, nee, voor mij was dat eigenlijk ook een beetje een keuze van... Ja, iedereen rondom mij doet dat. En ten tweede was dat een beetje een verlengde van mijn studentenleven. Want, Deloitte, super tof. Ik heb daar heel veel geleerd, maar ik ben daar ook veel uit geweest. Dus dat was het belangrijkste voor mij op die moment.
Ja. Waar je dan al bezig met het voelt goed of het voelt niet goed, wat dat je aan het doen had?
Absoluut niet. Nee, ik was eigenlijk echt gewoon een beetje mee aan het gaan met wat dat iedereen rondom mij deed. Mijn ouders hadden ook altijd een goede job gehad, zowel mijn mama als mijn papa. Dus voor mij was dat logisch van iets met een bedrijfswagen te hebben. Dat was een beetje een logische, ja. Wat dat de meeste mensen rondom mij deden. Vond ik die job leuk? Nee, niet per se, maar daar dacht ik eigenlijk niet echt over na. Of dat was misschien minder belangrijk in het geheel van de beslissing op die moment van mijn leven. Ja.
Oké, en wanneer is dat beginnen kantelen? Wanneer ben je eindelijk met het echte leven meer beginnen?
Wel, tot dan toe, laten we zeggen, was alles vrij vlot gelopen. De studies, ik heb cumul gehad, ik heb IAE gehad, ik heb bijlessen wiskunde moeten doen om door die wiskunde bij handelsingenieur te geraken. Dus niet super vlot gegaan, ook niet. Maar ik moet ook zeggen, er waren ook niet superveel grote problemen of zo. Dus ook bij op het werk, ook al was risk management niet per se mijn ding... Ik deed het vrij goed. Was ik de beste daar? Waarschijnlijk niet, maar ik was ook zeker niet de slechtste. Dus alles ging zijn gangetje. Dus heb ik daar eigenlijk niet zoveel over nagedacht. Maar dus ja, tot ik dan in Brazilië kwam, viel ik een beetje weg uit mijn... Ja, ik had geen wagen meer. Mijn loon viel weg. Mijn MacBook, alles viel weg natuurlijk. Daar leefde ik dan wel in het appartement van mijn toenmalige vriend. Maar ik viel wel een beetje terug op mijn eigen bijberoep dat ik dan had, wat dat dan social media expert was. Even bij zeggen dat dat 12, 13 jaar geleden is. Social media expert was toen nog niet echt een ding. Hè. Ja. Dus ik verdiende eigenlijk vrij weinig. Maar bon, dat ging daar dan omwille van dat dan mijn toenmalige vriend het bedrijf daar wel veel betaalde. Totdat dat daar gedaan geraakte met mijn vriend. Braziliaanse vrouwen zijn onweerstaanbaar. Dus ik zeg het er altijd maar direct bij.
Ja.
Dan heb ik wel een beslissing moeten maken. De beslissing was dan uiteraard wel van terug te komen. Ja, dan zat ik wel ineens terug in België. Hè. Ik had geen job, geen job die genoeg betaalde voor een auto, huur te betalen, een gsm-abonnement, alles wat je moet betalen. Mijn ouders woonden nog in Zwitserland. Ja, om echt... Ja, ik kon natuurlijk kiezen van naar Zwitserland te gaan en daar te gaan wonen. Maar ja, al mijn vrienden waren in België. Ik ben van België, dus de keuze was logisch om terug naar België te komen. Maar dan was er wel echt... Ja, ik wil niet zeggen dat er een vorm van paniek was, maar er was wel ineens een moment van nu moet ik er wel echt over nadenken. Wat ga ik doen? Ga ik terug naar die consultancy? Zeker een optie was, maar ik wist wel, dat maakt mij niet gelukkig.
Ja.
Of ga ik verder in wat ik toen als dat bijberoep had... En bouw ik dat echt uit, dat ik genoeg geld ga verdienen om die auto en die huur en al die dingen te kunnen betalen.
En was dat hier... was er hier dan al genoeg voedingsbodem? Want ik ben internetpionier geweest, maar dat was nog vroeger. Dat was in 93. Ben ik eerst 5 jaar zot verklaard.
Inderdaad.
En als u zot verklaren, betalen ze u niet goed, hè?
Nee, correct.
Ja.
Ik heb echt... ik heb letterlijk gewoon... eigenlijk een van mijn eerste klanten was een vriend... was de man van een vriendin van mij. Die had een biomarkt gestart in het Gentse. En hij had aan mij gevraagd, kunt u mij wat helpen met wat fotokeus? Een opening voor de opening van die biomarkt en zo. Ik zeg, is goed. Ik ga helpen. En dat was eigenlijk goed gegaan, maar doordat er dan andere... restaurants dat hij kende dan. Hem had gevraagd hoe het had gedaan en hij zei dan tegen mij, je moet daar geld voor vragen. Ik zei, geld voor vragen voor zo wat foto's en zo, dat ga ik niet doen. En hij zei, jawel. Dus ik had dan zo'n paar restaurants die mij zo €100 per maand in cash betaalden of zo. Dus ik bleef zo wel wat in die horeca zitten. Dus wat ik dan heb gedaan is echt gewoon koffiebars afgelopen en gezegd van hey, zal ik je social media managen? Ja, ten eerste moest ik al uitleggen wat dat wou zeggen. Ten tweede hadden ze vaak nog niet van Instagram gehoord. En ten derde zei ze, ja, why? Allee, het draait nu goed, dus waarom moet ik u daarvoor betalen voor iets dat ik niet per se nodig heb? Dus dat is inderdaad absoluut niet gemakkelijk geweest om, om die eerste grote betalende klanten te krijgen.
Ja, maar toch wilde je dat?
Ja, toch wou ik dat echt. Ja, ik wist, ik wil niet terug per se naar die consultancy. Pas op, ik had het gedaan als het financieel gewoon niet meer lukte natuurlijk. Maar ik had tegen mijn eigen gezegd, ja, ik kwam dus terug uit Brazilië. Ja, mijn hart was gebroken, bij wijze van spreken. Als je zo, allez, voor mij, tot hiertoe, hout vasthouden, was dat het laagste dat ik heb gezeten, zowel financieel als persoonlijk, dat ik, ja, ik had eigenlijk geen job en ik had niemand. Ik was net 30 geworden. We weten allemaal, als vrouw, als je juist 30 wordt, je hebt niemand of je hebt geen financiële middelen. Ja, de klok begint te tikken natuurlijk, dus het was op alle vlakken een beetje stresserend. Maar ik had wel echt dan tegen mijn eigen gezegd, oké, de komende 6 maanden, ik moet er even van recupereren van alles wat er is gebeurd. Ik ga mij gewoon 100% inzetten op dat idee van die social media. Toen in de US en zo was dat wel echt al een ding. Hè. Er waren social media managers, er waren platformen zelfs dat deden. Dus ik dacht, ja, daar was al echt big business. Niet zoals het nu was, maar oké, 10 jaar geleden was dat echt wel een ding daar. Dus ik dacht, oké, de kans, België is altijd een beetje aan het daar. Moeten we dat, kunnen we dat hier proberen ook door te duwen. Ja, en dan kwam er natuurlijk mijn omgeving nog bij. Mijn ouders, die hadden echt zoiets van, ja, die maakten zich al zorgen. Want ja, again, hun enige dochter, enig kind, net 30, terug naar België, alleen tussen aanhalingstekens. Ja, dat was absoluut niet de toekomst dat ze voor mij zagen natuurlijk. Dan kwam er nog eens bij dat ik niet terug wou naar die consultancyjob. Dat begrepen ze ook niet. Niet uit van, het is niet dat je dat niet kunt of zo, maar ja, uit, ja, gewoon stress, hè. Want ja, je wilt gewoon dat je kind op zijn of haar gemak is natuurlijk.
Ja.
En ja, mijn vriendinnen en zo, ja, die dan ook amper nog hoort over social media. Dus het was wel ook nog een beetje ook rondom mij een beetje uitleggen van waarom wil ik dat doen. En ik denk dat dat mij dat wel versterkte. Door het feit van, ten eerste, ik ga u dit laten zien, dat het wel kan. En ten tweede moest ik het zoveel uitleggen in mijn omgeving, dat het ook gemakkelijker werd om het uit te leggen aan potentiële klanten. Want je zei continu, iedereen vroeg zich af. Want ja, als je dokter bent of advocaat, mensen vragen u niet van, oh, in detail, wat doet je dag in dag uit? Ja, dat is een job, we kennen dat allemaal. En ja, social media expert was van, oei, wat doet je dan juist? Pakt je selfies? Gaat je daar geld mee verdienen? Allee, dus dat was een continu motivatie, zowel persoonlijk als privé, van waarom wilt je dit doen eigenlijk?
Ja.
Wat dan mij versterkte in mijn eigen verhaal dan.
Ja. Want om het tijdsbeeld heel juist te hebben, wat zijn we dan? 2013, 14?
Ja, zoiets. 2014. Ik zal denken wat ik ben. 2015, ja.
15.
Ja. Dus dat was echt helemaal nog... ik weet, Instagram was... Ik was dan ook natuurlijk zelf een Instagram-account begonnen, want dat had ik dan voorgehad bij iemand anders. Die zei tegen mij, ja, hoe wilt je dat ik u ga betalen om mijn Instagram te doen, terwijl dat je zelf 150 volgers hebt op Instagram of zo? Een terechte opmerking. Ja, dat waren dan gewoon mijn vrienden. Ik postte een beetje. Dus ik ben dan eigenlijk begonnen met ook mijn eigen Instagram-account of mijn eigen social media wel echt uit te breiden door heel veel te delen over dat verhaal van... Welke tips en tricks rond Instagram om te groeien? Wat zijn de voordelen als KMO? Wat zijn de voordelen als horecazaak, als schoonheidsspecialist? En ik heb allerhande type klanten gehad.
Ja.
Ik ging foto's trekken tijdens esthetische behandelingen of ik ging foto's trekken tijdens in een barista-workshop. Allee, het was echt super gevarieerd, laten we zeggen. En zo heb ik ook echt alles geleerd van nul. Hè. Ik heb ook echt die accounts. Ik heb de accounts van een profvoetballer gemanaged. Daar kende ik ook niets van. Maar geleerd dan wel echt... De persoon erachter kennen en de business erachter kennen ook natuurlijk.
Ja. Maar uiteindelijk is dat volgens mij nog altijd een serieuze stap om dan later influencer te worden.
Ja, inderdaad. Ik heb dat dan, wat ik dan ook ben beginnen doen, is workshops geven aan mensen om uit te leggen. Again, ze zeggen dat toch, hè, van als je iets kunt uitleggen, dan zet je als leraar of als... Zet je er de beste in, bij wijze van spreken, of dan begrijp je het echt? Dat heb ik ook echt gemerkt, want iedereen komt dan met specifieke vragen waar ik zelf nog nooit had over nagedacht. Dus dat heeft me echt geholpen. En dan door het managen van meer en meer van die accounts kwam ik in contact dan, pakte 3-4 jaar later, met influencers. Toen waren dat vooral bloggers. Was dat vooral restaurants, minded fashion, waren zo wat de twee dingen, travel. Die vroegen dan aan de account dat ik manage, mag ik eens gratis komen eten? Ik zal daar dan wat promo van maken en schoon foto's trekken. Ik dacht, ja, oké, dat is nieuw. Want ik begon dat dan op meerdere accounts te krijgen. Ik had ook een juwelenmerk en daar was het heel veel. Ik dacht, ja, oké, dat is wel tof. Ik kan je wel een ketting opsturen en zo. En jij gaat mooie foto's maken, wat aan mij uiteraard ging helpen. Want anders moest ik al die foto's maken. Hoe ben ik zeker dat jij foto's gaat maken? Hoe ben ik zeker dat jij dat gaat posten?
En
dat je het terugkrijgt? En hoe ben ik zeker dat jij dat aan een return gaat? Zoveel vragen. En dan weer al heb ik een beetje gekeken naar de US. Zeker in marketing was dat toch altijd, is dat toch zeker een voorloper. En daar waren influencer agencies ook wel al een ding. Was dat al een grote markt? Nee. Maar ja, voor in de US, dat waren miljoenen dat ze daar toch al mee verdienden door influencers. Op die moment bekende mensen dan. Niet de random persoon, maar bekende mensen in te zetten. En toen dacht ik, ja, misschien... Ik was er klaar voor. Ik was toen 3-4 jaar zelfstandige, alleen, om te zeggen van, ik ben misschien wel klaar voor een team. En om het groter te zien dan enkel de lokale barista of de lokale schoonheidsspecialist.
Ja,
of zo.
Oké, maar dan zat je er eigenlijk al met beide voeten in.
Ja, ik was echt overtuigd van... Ik was overtuigd van het hele social media gebeuren. Ik was overtuigd van de toegevoegde waarde van influencers. Ook al was rondom mij iedereen ermee aan het lachen, met influencers.
Ja, maar ja. We are in Belgium, hè?
Ja, voilà. Ja, nog altijd. Hè. Ja, we zijn nu, hoeveel jaar later, dan ondertussen van influence 8-9 jaar later van de start, nog altijd lachen mensen ermee. Hè. Ja,
ja. Maar... al de tijd dat ik... Als het opkwam, was het van, maar internet, dat is voor jongeren. En die zoeken daar porno op en hoe je bommen maakt.
Ah ja, oké. Ja.
Ja, en hoe kun je dat als 40-jarige, hoe kun je daar, daar kun je toch niks mee verdienen.
Ja.
Maar ik vind dat we op vandaag nog altijd de gevolgen van die gedragingen dragen. Hé. Want nu is de paniek AI.
Ja.
Maar voor mij is het juist hetzelfde verhaal als... internet gebeuren en dan ertussen heel de social media.
Ja.
En het is vooral door onze kop in het zand te steken dat we in de problemen komen. Ja. Denk ik toch. He.
Ja.
Ik bedoel, het is een tool zoals een ander.
Ja.
En je kunt alles gebruiken en misbruiken.
100%.
Een mes, dat kan dienen om je eten te snijden. Kan ook gebruikt worden om iemand neer te steken.
Ja. Nee, het is 100% hoe dat je ermee omgaat. Ik denk ook dat je kunt je 100% verliezen ook in social media. En er staan ook, zeker naar jongeren toe en zo, zijn er heel veel problemen met social media. En de invloed dat influencers ook hebben bijvoorbeeld. Ja, je hebt ook influencers die heel veel goede dingen doen. Dus het is, alles is ook hoe dat je er zelf mee omgaat. En je moet zelf ook een beetje die... Soms verwachten we dat misschien te veel van jongeren, maar zeker als, als volwassenen moeten we wel beseffen van wat is waarheid en wat is... Waarheid. Dat is natuurlijk moeilijker op social media.
Maar zeker. En zeker omdat het ook altijd maar sneller en verfijnder is.
Ja.
Dus als je de beginselen niet mee hebt, dan is het lastig.
100%.
En ik zeg daarnet, je zat er dan al met je voeten in. Was dat ook echt 300% het hart volgen ook? Of?
Op die moment wel. Dat was 100%... in mijn hoofd.
Ja?
Wat ik wou graag, het was een beetje tweeledig, hè? Ik wou een team hebben, ik wou groeien en ik wou het social media gebeuren, zo het beheren van de accounts. Was ik het wat beu? Ja, sowieso. Ik bleef heel veel steken in dat operationele en ik wou meer, laten we zeggen, strategisch gaan denken. Ik wou campagnes meer opzetten. Maar om in een marketing agency te gaan werken was misschien ook niet direct mijn ding. En dus dan kwam heel dat influencer gebeuren op mijn pad. En dan ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken rondom mij van wat was mogelijk. En dan ben ik toevallig in contact gekomen met Startup Factory, dat toen een incubator was van BNP, dus een startup incubator van BNP. En zij hebben mij eigenlijk geholpen de eerste 3 maanden met zo hoeveel ze kunt vragen voor zo'n campagne, hoe zet je website op, zo wat die beginselen. Ik heb mijn eigen, van dag 1 op dag 2, heb ik een post gedaan op LinkedIn met een papier voor mij. CEO van Influence was het op die moment nog. En ik had een agency. Ik heb daar geen 5 seconden over nagedacht, over een naam gaan patenten of whatever, deponeren. Ik heb er allemaal niet over nagedacht. Een boekhouder, ik had die van mijn eenmanszaak. Totaal niet over nagedacht. Ik ben gewoon begonnen en ik ben gewoon mensen beginnen aanschrijven. Ik ben beginnen bellen, ik ben beginnen rondgaan. En dan ben ik... ik heb een paar KMO's dan gehad en dan toevallig via ben ik bijvoorbeeld bij een Proximus binnengeraakt en een Alke Maas, die zeker met mij gelachen hebben op het moment van mijn pitch, omdat ik van alles, ik beloofde de wereld. En dan kwam ik ook direct met een budget, wat blijkbaar niet de bedoeling is. Blijkbaar moet je eerst pitchen en dan daarna moet je een offerte doorsturen, maar dat heb ik dan geleerd. En dus ik beloofde de wereld en het ging hun €500 kosten. Dus die mensen hebben heel veel met mij gelachen, want ja, €500 was niets voor hun. Maar ik heb dan geluk gehad dat ze mij wel de kans hebben gegeven om het te doen voor €500 weliswaar. Dus ik heb er zeker mijn broek aan gescheurd. Maar kan u alleen maar ervaring bijbrengen. En ja, de klant had ik, hè, de naam.
Ja.
Hun naam heb ik overal gebruikt.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is het leergeld dat je dan terughaalt.
Ja, dat heb ik 100%.
Ja. Oké. En dan... om het voor de lezer, luisteraar, kijker. Hoe zit dan... je doet dat dan en op een bepaald moment schrijf je dan een boek. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat zomaar plots morgens is van, weet je wat, nu ga ik een boek schrijven.
Nee, inderdaad, absoluut niet. Nee, dat is dan een paar jaar in, tijdens Influence gekomen, dat ik deel dus heel veel online... op mijn Instagram, maar vooral op mijn LinkedIn, deel ik heel veel over, laten we zeggen, professionele tegenslagen, offertes die verloren zijn, cashflow-problemen, problemen met team, uiteraard zonder namen en al die dingen. Maar ik ben wel heel open als persoon over, rond leiderschap, hoe moeilijk dat het kan zijn, dingen die ik niet wist rond payroll of allemaal verrassende winstbelastingen bijvoorbeeld. Was ik ook niet van op de hoogte toen ik ineens een winstbelasting moest betalen. Dus zo van die dingen, ja, ik deel dat allemaal, want ik weet dat ik nu heel naïef overkom, maar ik heb echt alles gewoon doende geleerd. Ja. Ik heb mij niet door laten tegenhouden. En ik deel dat dus allemaal online. En er was dus een keer een... dus ik heb ook 2 kinderen gekregen tijdens Influence dan. Tijdens die 6-7 jaar dat ik Influence had. En natuurlijk, die tijdsverdeling was niet altijd super gemakkelijk. Zwangerschappen waren ook niet altijd super gemakkelijk. En er was een artikel in de Tijd geweest rond de deeltijdse CEO. En ik heb dat met veel interesse gelezen en ik dacht, zalig. Dat is eigenlijk iets op die moment in mijn leven waar ik naar op zoek was. Ik had 2 kinderen in de crash, ik had een bedrijf van 30 man. Hoe kan ik dat allemaal managen? Kan ik dat? Want op een duur begint u vragen te stellen, zijt je een goede mama? Oh, en zijt je ook nog een goede CEO? Zijt jij nog de juiste persoon in die positie? Het is niet omdat uw bedrijf is, omdat jij het hebt opgericht, dat je eigenlijk recht hebt om die positie te houden heel uw leven lang, bij wijze van spreken, of heel het leven van het bedrijf lang. Dus ik heb mij ineens heel veel vragen beginnen stellen, terwijl ik mij vroeger nooit in twijfel trok. Heeft dat de combinatie van dat moederschap en dat ondernemerschap mij wel heel veel in twijfel doen trekken? En ik had daar dus, zoals ik altijd deed, een openhartige post over gedaan, rond het artikel dan, op mijn LinkedIn. En dat heeft echt enorm veel bijval gekregen. Dat waren veel bereik en zo, en veel reactie op. En ik dacht, veel mensen begonnen mij dan vragen te stellen, begonnen berichten te sturen, mails. En ik dacht, duidelijk een thema dat mensen raakt. Misschien moet ik daar meer over schrijven. En een blogpost of zo, van wat dat waren allemaal, vond ik zo precies niet genoeg. En dan heb ik eigenlijk zelf meerdere uitgeverijen gecontacteerd, omdat ergens was dat wel altijd een beetje een meisjesdroom. Ik ben wel iemand die vond dat vroeger super tof om boeken te lezen. Ik ben vroeger ook gepest geweest omdat ik zo'n nerd was rond altijd maar Haantje de Voorste en het boeken lezen en zo. Het is nu eenmaal zo. Voor mij, van het persoonlijke en het professionele, dacht ik, why not? Ik kan maar proberen. Dus het is absoluut niet zo dat uitgeerde Lanoa bij mij aan mijn deur is komen kloppen van, Jasmin, alsjeblieft, schrijf een boek met mij. Niet gebeurd, hè. Ik ben zelf naar verschillende uitgeverijen gegaan. En dan zo is het eigenlijk een beetje gelopen om dat Workaholics uiteindelijk ontstaan is, laten we zeggen.
Oké. Maar uiteindelijk zijn meer dan een vlotte prater. En het gaat snel, maar als ik het zo hoor, gestart en dan een paar jaar later werk je met 30 mensen in een markt die op dat moment ontwikkeld en nu misschien ontploft.
Ja.
En ik bedoel, de skills die je nodig hebt om te starten, zijn wel andere skills 100%. Dan die je nodig hebt als je met 30 man werkt.
Ja.
Of 30 mensen.
Ja, dat is wel voor mij echt een leercurve geweest. Want ja, ik had nooit, ook niet bij Deloitte of zo, een team gemanaged of zo. Dat was nooit een ding. Ja, ik ben er ook vertrokken na 4 jaar, dus ik had misschien af en toe zo'n junior mee. Maar dat was dan... Ik was zelf 2 jaar ouder, dus dat was niet echt een ding. Ja. Dat was wel een ding op die moment, maar ja. natuurlijk bij Influence, ik was het dan alleen gestart. En dan in het begin heb ik heel veel met stagiaires gewerkt. Ik had op duur 7 stagiaires, terwijl ik eigenlijk alleen Influence had. Dus dat was zeker heel intens, laten we zeggen. Maar dat was wel heel tof, want die konden mij heel goed helpen rond die influencers zoeken, die influencers contacteren, social media content maken. Dus dat was eigenlijk ideaal. Ja, en dan is COVID aangekomen, want ik ben in 2018 officieel gestart. En dan is COVID gekomen. Ik was toen ook zwanger, hoogzwanger van ons eerste dochter. Dus als ik dan 6 maanden, 7 maanden zwanger was, kwam COVID. Ik had toen 5 mensen op de payroll, waarvan eigenlijk vooral stagiaires die ik dan had aangenomen dan na hun stage. Dus eigenlijk allemaal vrij jong. COVID, technische werkloosheid moeten zetten, want ja, mijn klanten, Proximus, festivals, allemaal, Alkemaas, ja, geen cafés, geen festivals, just voor de zomer. Dus ja, iedereen paniek, alle budgetten weg. En dan heb ik eigenlijk ook even een paar paniekmomenten gehad en veel geweend. En dan heb ik toch wel beseft van, oké, zij moeten nu niet communiceren, dat is duidelijk. Maar er moeten andere mensen communiceren.
Ja.
Dat is gewoon zo. Er is geen out-of-home budget, gaan ze zeker niet spenderen, want ja, niemand mag buiten. Maar ze gaan wel op social media zitten, want iedereen, wat hebben ze gedaan? Op hun telefoon gezeten. En TikTok op die moment maakte een heel grote opmars, ja, dankzij COVID. Dus ik dacht, oké, er is zeker een markt te vinden. En ik heb die uiteindelijk gevonden bij de overheid. COVID-vaccinaties, COVID-regels volgen. Dus ik zei ook van, jullie hebben een probleem om jongeren te bereiken ten eerste, en ook om ze te overtuigen van, dat je toch weet van, je moet 5 zoveel meter afstand, maximum met 5 personen, al die dingen. Ja, die regels veranderden ook continu. Die jongeren keken niet naar het nieuws. Dus hoe gaat je ze dan bereiken? En dat was dan uiteindelijk via social media. En zo ben ik COVID doorgeraakt.
Ja.
En dan natuurlijk met nog andere type klanten, maar de overheid was daar wel een heel grote klant in. En dan kenden die mensen mij of ons. En ja, dan was het ideaal voor na COVID, de budgetten kwamen terug, om verder te communiceren over andere thema's natuurlijk. En had ik door dat ik niet moest inzetten op drank en fashion en zo, en beauty, maar ik moest inzetten op bedrijven die niet wisten hoe ze influencer marketing moesten inzetten. Zoals op die moment de overheid, banken, verzekeringen, wat dan meer bijvoorbeeld VZW's waren of zo, goede doelen. Dus ik heb dan echt onze focus geshift naar heel andere sectoren. En met dat dan met COVID zo'n groei maakte, dankzij COVID, want ik weet, heel veel bedrijven hebben het slecht gedaan, maar voor ons was dat een positief iets. Moest er meer volk bij komen. We moesten groeien in account management, bij influencer management. Wat wil dat zeggen? Meer sales doen. Oké, we moesten weer groeien in sales, moesten weer daar groeien. Dus ja, ik deed maar wat, in de zin van, ik nam maar mensen aan en dat groeide en dat ging allemaal semi wel. Het voor mij wel echt heel veel werd rond dat teammanagement. Ik denk, als we zo met 17, 18 waren, iedereen bleef mij hebben als contactpersoon, wat dan natuurlijk heel moeilijk was. Maar ook heel logisch, want het team dat ik van in het begin had gebouwd, dus die stagiaires die dan werknemers waren geworden, wij hingen ook echt heel veel aan elkaar. Ik wist alles van hun vriendjes, van wat ze naar huis gingen. Ik wist echt persoonlijk ook, we waren super close. Dus het was voor mij ook heel moeilijk om te zeggen, nu ga ik daar iemand anders tussen zetten die dat dagdagelijks management gaat doen. Maar na de 500.000ste keer klagen tegen mijn man, zei hij toch van, ja, je gaat toch iets moeten doen om dat teammanagement een beetje te verlichten en om je te concentreren op het strategische en meer de sales nog, natuurlijk.
Ja. Mm-hmm.
Dan heb ik wel de beslissing genomen om een rechterhand aan te nemen. Eigenlijk dan effectief dat teammanagement te doen. Dat is voor mij persoonlijk, en iedereen is daar anders in, wel een heel goede keuze geweest.
Ja.
Want anders, ik neem heel veel persoonlijk, dus als het dan slecht ging met die persoon, om een persoonlijke, omdat die vriend het net had uitgemaakt. Of,
ja.
Ja.
Plus dat, met de meer dat je zegt, wordt cultuurbewaking ook wel een issue. Ja,
100%. En dat was wel een moeilijke, dat heb ik ook gemerkt. En ja, was dat de juiste oplossing, was dat niet de juiste oplossing? Die persoon is er dan bijgekomen, laten we zeggen. Die had zeker een andere manier van management als ik. En dat was heel moeilijk voor de mensen die er al van in het begin bij waren.
Ja.
Super moeilijk. Er zijn er ook een paar vertrokken. Is het echt door die reden? Of waren ze al misschien wel aan het twijfelen en dat was dan de druppel of zo?
Mm-hmm.
Ja.
Maar hoe kom je dan tot het boek?
Ja.
Want dat is ook niet iets die in 4 dagen geregeld is, hè? Een boek.
Absoluut niet. Ik had met Lanoda gesprekken gehad over ja, wat zou het thema zijn. Eerst hadden zij heel veel het thema moederschap-ondernemerschap combineren.
Oké. Okay.
Maar daar voelde ik mij niet comfortabel bij, omdat ja, uiteraard heeft het moederschap bij mij heel veel impact gemaakt, maar ik heb niet het gevoel dat dat mij zo als ondernemer zo veranderd heeft, of hoe dat ik in het leven sta. Dus ik wou dat niet puur enkel dat als reden hebben. Dat is een van de redenen, maar dat was niet. Hè. En ik heb dan samengezeten met ook met een ghostwriter, en zij heeft ook... zij heeft me ook heel veel doen praten, wat ik dus goed kan. En zij heeft ook echt gezien van, ook mij gerechte vragen gesteld van, waar staat je nu? Is dit nu, was dit de bedoeling? Heb je dit ook altijd gewild? Ik heb dan ook, dat is ook belangrijk om te zeggen, tijdens dat we dat boek gingen starten, heb ik een paniekaanval gekregen op de Brusselse Ring. Te veel, de reden ook mogen zijn. Ik heb daar heel veel searching over gedaan daarna, maar ik heb die paniekaanval gekregen en dat viel eigenlijk een beetje samen met dat contract rond dat boek. En dat heeft mij dan doen denken van, oké, is dit eigenlijk, wil ik hier staan? Doe ik dit omdat ik dan succesvol ben in de ogen van de maatschappij? Doe ik dit gewoon omdat ik mij een beetje heb laten meeslepen door heel dat verhaal, dat ik kreeg zoveel opportuniteiten en ik zei gewoon ja. Want het was echt hoop opportuniteiten. Allee, in mijn hoofd, hè.
Ja, ja.
Ja. Dus ik wou altijd maar groter en altijd maar meer. En ja, op den duur besefte ik eigenlijk van dat ik iemand was geworden of ergens professioneel stond waar ik eigenlijk helemaal geen behoefte aan had. En zo is eigenlijk dan het boek Workaholics ontstaan. Is van... Ik begon te twijfelen aan alles wat de mensen rondom mij verwachten. Want iedereen zei tegen mij van, zo goed bezig. Zelfstandige ondernemer, zelfs gestart. En dan nog eens 2 kinderen. En dan nog eens een verbouwing. En dan nog eens een trouw. En zo van, hoe. En dus je laat je meeslepen, want je denkt, hoe. Dus ik dacht ook elke keer, we gaan een kantoor openen in Parijs. Iedereen, proficiat. En ik denk, hoe? Maar wou ik dat eigenlijk? Ik had er zelf nooit bij stilgestaan. En wat dat niet wil zeggen dat je de mensen niet moet ondersteunen, natuurlijk. Want dat is wel heel belangrijk. Maar ik had zelf gewoon niet genoeg bij mezelf te raden gegaan van... Is dit nog wat ik wil? Word ik hier gelukkig van? Of was ik eigenlijk ook gelukkig geweest met misschien een agency met 5 man? Minder druk? Was dat misschien ook tof geweest? En dan, door die vragen te stellen, besefte ik ook van het concept van die influencer marketing, waar dat influence dan op gebaseerd was, gingen we meer en meer in een richting met het bedrijf omwille van ook een aandeelhouder op dat punt, een kapitaalsverhoging, 30 man op de payroll, veel cashflow druk, naar klanten waar ik eigenlijk niet meer achter stond, naar campagnes waar ik niet meer achter stond. En besefte ik van heel het social media gebeuren, heel het influencer marketing gebeuren, is misschien iets waar ik nu niet meer zo kan achterstaan als zoveel jaar terug.
Oké. Okay. Nee. Ik vind het heel herkenbaar. Eerlijk en ook logisch voor dat moment. Hè.
Ja.
Dus inderdaad, juist als je... Er is niemand die denkt aan stoppen of weggaan op het moment dat je bejubeld wordt. Hè.
Nee, absoluut.
Want je kent dat soms hè, bij sporters of bij... je moet stoppen op de top van je carrière. Ja, dat moet je een keer proberen.
Ja, super moeilijk.
Er is niks die moeilijker is, uiteindelijk. Iedereen krijgt graag applaus. En die het anders zegt, zal zijn omdat ze nog geen gehad hebben, waarschijnlijk.
Ja, het is waar. Dit is waar.
Ja, allee. Mooi. Dan moet ik toch eens op een bepaald moment in dat boek duiken. Hey, en ik heb u uitgenodigd omdat ik denk dat er raakvlakken zijn. Hey, want je hebt zelf ook met ogenblikken gezeten van... Eigenlijk wat je beschrijft, 30 man, iedereen bejubelt u. Dan zit je ergens ook in een houden kooi. Hè?
Ja.
Want de buitenwereld denkt, goh, Jasmin doet dat echt goed. Hè? Ja, gelukkig gezinnetje, oude verbouwingen.
Ja.
Dus er zijn daar wel wat auto's. Allee, ja. Er is ook status.
Ja, 100%. Ja, ja.
En dan is het zo van, ja, moest ik dan, dan krijg je wat introspectie. Heb ik dat nu allemaal wel nodig? Maar dan komt de vraag waarschijnlijk ook wel, of iets in die aard van, ja, wat gaan de mensen zeggen als ik dat dan niet meer doe? Okay?
Ja, dat vond ik wel heel moeilijk, want er komt dan het punt van, ja, het besef, ik had die paniekaanval gehad en ik voelde mij ook echt niet gelukkig. Ik had na onze eerste dochter had ik zin om terug te beginnen werken. Dat zwangerschapsverlof, als zelfstandig heb je 12 weken, ik had dat niet nodig. Ik wou gewoon terug beginnen werken, dat was geen probleem, 0,0 issues. Komt kind 2 jaar later, ineens geen goesting. Dacht ik, ja, ligt dat nu omdat dat een tweede kind is? Dat dat misschien dus ik ben mij heel veel vragen beginnen stellen, maar eigenlijk besefte ik, want ik dacht altijd, allee, kom Jasmin, gewoon doordoen, begin terug te werken, je gaat wel zien, dat gaat wel terugkomen.
Mm-hmm.
6 maanden later, het kwam maar niet terug. Dan kwam dus die paniekaanval, ik dacht, oei, ja, nu is er wel duidelijk iets mis. En ik kon er zo niet meer achter staan, achter de inhoud van die job, dat ik het zo moeilijk begon te krijgen van... Ik ging niet meer met plezier naar het werk en dat was de eerste keer sinds Influence of sinds mijn zelfstandige dat gebeurde.
Mm-hmm.
En dus begon ik ook dus bijvoorbeeld tegen mijn man te zeggen van, ja, ik weet niet wat er gebeurt. En hij zo, natuurlijk, zoals de meeste mensen rondom mij tegen wie ik dat zei, ja, je hebt juist het tweede kind gehad, we zijn bezig met een verbouwing, Influence was heel veel aan het groeien, we hadden net ook Frankrijk geopend, ik moest veel naar daar dan. Het is gewoon veel. Het is gewoon veel. Ik dacht, ja, het is gewoon veel. Oké, dus je gaat verder, want ja, het is gewoon veel. En je denkt dan op een bepaald punt gaat het wel minder worden. meer en meer begon ik te beseffen dat ook in meetings met klanten ik zo niet meer zo overtuigd was als ervoor over dat ze, want ik was wel iemand die wel kon de klant overtuigen misschien van oké, je moet die social media doen, die influencer marketing. En ik begon te voelen dat dat knaagde een beetje. Dat ik kan zo niet meer zeggen van je moet uren op je scherm gaan zitten en je moet zorgen dat iedereen aan het scrollen is naar je content en zo. Dus ik voelde dat gewoon knaagde. Dus ik zei ook als eerste ook weer tegen mijn man, zei ik van ja, ik voel het niet meer. Ik heb geen goesting meer in dat team en ik heb geen goesting meer in het onderwerp. En dat was eigenlijk het moeilijkste om te beseffen. Want ja, je hebt wel zelf dat onderwerp gekozen. Je hebt daar zelf een bedrijf rond gebouwd omdat je daarin gelooft. Mm-hmm. En ineens 6 jaar later gaat je zeggen, ik geloof er niet meer in.
Ja.
Dat was wel voor mij heel moeilijk, een moeilijke begrip, laten we zeggen. En dan heb ik dat dus gezegd ook als eerste tegen mijn mannen. En zei van, ja, voor hem was dat ook... Hij is ook zelfstandige, maar op een andere manier. Hij had ook zoiets van, ja, je verdient goed je boterham, schone bonus, je hebt nog je meerderheidsaandelen. Allee, waarom zou je zoiets doen? Ik begon wat meer tegen mijn vriendinnen er iets van te zeggen. Die had er ook zoiets van, ja... Waarom zou je zoiets doen?
Is het verkeerd? Maar...
Ja, zo'n beetje meer van misschien ook. En terecht, een beetje behoeden van... Het is gewoon een drukke fase nu.
Ja.
Again, hè, een baby, de peuter, die verbouwing. Ja. Weet je, maak nu geen beslissingen waar dat je spijt van gaat hebben in de toekomst. Wat kei terecht is, ook als je mij kent als persoon, ik ben super impulsief. Ik denk geen 5 minuten over een beslissing. Ik kijk ook niet terug.
Ja.
Het heeft zijn voor- en nadelen misschien. Ik heb zeker al beslissingen gemaakt die niet moeten. Maar dus, ja, ik voelde ook wel bij mijn man dat hem zoiets had van ja, pas maar op dat je niet er spijt van krijgt binnen een jaar, binnen 2 jaar, ja. als je nu een beslissing maakt. Dan ben ik er ook mee beginnen praten. En natuurlijk, hoe meer je er begint over te praten, hoe meer dat realiteit wordt binnen het bedrijf zelf. Ja. Aan mijn rechterhand dan, of dat hij mijn positie wou. En zo werd het ook concreter en concreter. Dus ik heb daar natuurlijk niet, laten we zeggen, heel breed over gepraat. Maar hoe meer dat ik er met mensen over praatte, hoe meer dat ik voelde van oké, dit is de juiste beslissing. Wist ik wat ik ging doen daarna? Nee, absoluut niet. Maar ik voelde gewoon, ik sta niet meer achter mijn bedrijf, achter de waardes dat we hebben of waar we voor staan. 0,0 heeft dat te maken met dat ik nu nog altijd hoop dat het met Influence goed gaat en dat ik wil... 100%. Maar ik zelf, dat ging gewoon niet meer. En ja, dan heb ik tegen hem gezegd van, weet je, vanaf 2025 is die positie voor u. Een jaar later heb ik gezegd, het gaat 2024 worden. Ik ga niet meer wachten. En dus zo is die beslissing, ook al zei iedereen rondom mij nee, hoe meer dat ik er zelf over praatte, hoe meer dat ik voelde, ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen, voelde.
Ja, ja, het, nee, maar.
Ik voelde gewoon dat dat juist was voor mezelf. Niet voor de mensen rondom mij misschien, maar voor mezelf was dat wel het juist.
Mijn vrouw, ik heb het voordeel dat ik dat al heel mijn leven met mijn vrouw doe. Dus we zijn bijna 45 jaar getrouwd en wij hebben 5 of 6 zo'n radicale veranderingen gehad.
Ja.
En het is inderdaad, je kunt het eigenlijk, je beschrijft het niet goed genoeg met te zeggen, ik voel het.
Ja.
Maar dat is wat er gebeurt.
Ja.
Aan alles voel je dat. Nee, het is dat niet meer, inderdaad. Als ik dan mag zeggen dat je uiteindelijk, zie ik het dan juist, maar wat ik nu hoor, en als ik het boek gelezen heb, is dat eigenlijk je ervaring van die jaren dat je nu beschreven hebt, dat je in dat boek geschreven hebt.
Ja.
Klopt dat?
Klopt.
Want als ik kijk, de titel interesseerde mij, het moment dat ik hoorde dat dat boek er was. Ik heb het dan gekocht. Ik heb het dan gelezen. Ik was dan juist begonnen, of nog niet, met het schrijven van de Houden Kooi. Breek uit de Houden Kooi. Dus dat is, wacht even, ik moet nu denken. Ik ben eraan begonnen in, ja, halverwege 23.
Ja.
Was het boek er dan?
Nee, het boek is er van, even denken, 24.
24.
Ja.
Maar goed, als je bij een boek leest, allee, ik toch,
ja,
ben je een boek te schrijven en dan nog meer te lezen over wat dat daar gebeurt.
Ja.
En je schrijft eindelijk woordelijk, of er staat woordelijk in je boek, op pagina 59. ben ik hier, de comfortabele positie waarin velen dromen van een carrière switch, maar vastzitten in de gedachte, ik kan niet, ik durf niet. Mijn luisteraars herkennen dit gevoel, want ze zitten in zo'n Houden Kooi. En je benoemt ook woordelijk de Houden Kooi. Op een bepaald moment denk ik, zeg je, welke concrete, zelfs misschien kleine actie heb je als eerste ondernomen om de barst in je eigen Houden Kooi te creëren? Inderdaad, dat was de vraag dat ik dan had als ik dan las van, ik zit in een Houden Kooi. Ja, wat is er dan een bepaald iets dat je nog herinnert die als eerste eindelijk het kantelpunt, want het is totaal een kantelpunt.
Ja, ja.
En dat groeit en dat groeit en het nijpt en het nijpt. En op een bepaald moment, klik, heb je dat eerste keer dat je die klink van die kooi in je handen hebt om, ik ga nu toch al een keer open doen, om te kijken wat dat doet. Kun je dat ergens beschrijven?
Ja, want eigenlijk heb ik 2 keer gehad die gouden kooi. 1 keer bij Deloitte en dan nu bij Efluence. En bij beide, inderdaad, knagen het voor een lange tijd. En wat dat me echt heeft doen beseffen, van nu ga ik het echt doen, nu ga ik weg, is echt dat puur geloof in mezelf van, want eigenlijk puur geloof in mezelf van, ik kan ook zonder. Ik kan zonder Efluence, ik kan zonder Deloitte. En ik heb daar jaren over gedaan, ook bij Efluence of bij Deloitte, om tot dat besef te komen. Want je vereenzelvigt je zo met, zeker als het je eigen bedrijf is, bij Deloitte misschien wat minder, maar zeker omdat het je eigen bedrijf is, vereenzelvigt je zo van, ik ben Efluence. Hoeveel mensen tegen mij hebben gezegd van, ja, maar ja, dat is uw baby. Nee, dat is niet mijn baby. Hè. Ik heb 2 kinderen, dat zijn mijn baby's, bij wijze van spreken. Dat is een bedrijf. En allez, iedereen staat daar misschien anders in, maar zo sta ik erin. En ik heb heel lang getwijfeld van, ten eerste, wat gaan de mensen denken? Ten tweede, ga ik een one-trick pony zijn? Dat heb ik ook gedacht. En ten derde, nog altijd geen antwoord op. En ten derde, wie ben ik als ik niet Efluence ben? En door dan te beseffen van, wat maakt het uit? Ik kan ook zonder. Dat is het moment dat ik heb beslist, ga. Want beseffen van, als je uit zo'n omgeving, uit die gouden kooi dan, in dit geval van Efluence, want het was echt een gouden kooi, ik werkte geen 60 uur per week of zo, dat was een mooie 38 uur week en ik verdiende heel goed met een boterham. Zeker een gouden kooi. Om te beseffen van, ik ben meer als dit, ik kan ook zonder. Dat is de moment dat voor mij is geweest van, en eigenlijk een beetje à la limiet, een beetje, ik ga nu een heel fel woord gebruiken en dat is niet correct, een beetje een dégoût aan het krijgen van de persoon die je bent binnen dat bedrijf, of van de waarde van dat bedrijf, of nu Deloitte of Efluence was, heeft mij doen beseffen van, oké, ik kan ook zonder. En als je uit die omgeving haalt, ga je ook ineens kunnen nadenken over het volgende. Want dat zeggen veel mensen, ja, maar ik ga het niet doen, want ik weet niet wat ik ga doen daarna.
Ja.
Ja, maar hoe moeilijk is het om na te denken over zoiets als je dag in dag uit in een bepaalde situatie blijft zitten.
Ja. Ik herken het gevoel. Ik ben een stukje ouder, maar het is heel, heel juist. En je kunt eindelijk maar de emmer terugvullen op het moment dat je hem uitgegoten
ja.
hebt. Je moet uitgegoten zijn.
Ja.
Als er nog een beetje water in staat,
ja,
dan...
gaat het niet.
Nee, want dan betrouw je het water niet die erin staat.
Nee.
Nee, nee, 100%. 100%. En hoe meer succes dat je hebt, hoe verleidelijker dat het is om je te vereenzelvigen met dat succes.
Ja.
Hoe groter dat die stap lijkt, maar eigenlijk is dat voor een stuk een aanname.
Ja, dat is echt een aanname, want Influence was een succes grotendeels door anderen. Hè? Allee, ja, ja. Door de influencers, door mijn team. Allee, ja. Ja,
en door de markt. Hè?
Door de markt, inderdaad. Ik ben op een juist moment toevallig ja. een beetje... Toevallig.
Ja. Daar geloof ik niet in.
Nee, nee.
Ik geloof wel in het niet hebben van ongeluk.
Ja.
Maar ik geloof niet in het hebben van geluk.
Nee.
Want dat doe je... hebt altijd dingen gedaan waardoor dat je in een omgeving komt, waardoor dat jij, met wie dat jij bent, geluk kunt hebben.
Ja.
Allee.
Dat is waar. Ja, dat is waar.
Ongeluk, dat smijt ze op u.
Ja.
Of dat kan op u gesmeten worden. Dus toeval ook.
Ja. Nee, dat is waar.
Er zijn studies genoeg die bewijzen dat je plots begint met dingen bezig te zijn en plots zie je ze.
Ja.
Toevallig zag ik dat. Nee, je zag dat niet toevallig.
Dat je ermee bezig bent, ja, inderdaad. Ja, 100%,
ja. En dat samen maakt dan dat je zo succesvol bent.
Ja. Die omgeving inderdaad, door die omgeving te creëren. En ook, ik heb altijd wel gezegd van... ik geloof eerst in mezelf, van ik kan het. En je moet die eerste stappen zetten, ook al zeggen heel veel mensen rondom u nee. Klanten die nee zeggen, mensen die u uitlachen van gaat je geld verdienen, in mijn geval dan met selfies te trekken. Mijn man heeft ook tegen mij gezegd, en ik zie hem doodgraag, van influencers, wie denken ze wel niet dat ze gaan influencen? Mij niet hoor. Allee, ik wil zeggen, ja, heel veel mensen rondom u hebben zeker over zo'n type job een mening. Over elke type job waarschijnlijk, maar over zo'n type job een mening. En dan is het een moeilijkheid gewoon om telkens te zeggen, na al die nee's van, ik ga het toch doen. Ik ga het toch doen. En dat is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Hetzelfde met uit die gouden kooi stappen.
Ja.
Oké, maar ik ga het toch doen.
Het is niks die moeilijker is dan... het anders doen dan wat al de mensen om u heen die u lief hebben, gaat dat toch niet doen. Hè?
Ja, die u lief hebben inderdaad. Ja. Want dat is het, mijn ouders, mijn man, mijn vriendinnen.
Ja, ja.
Allee, nu is dat ook een ander verhaal, want ik ben nu mijn nieuw bedrijf gestart. Nu is iedereen zeer supportive. Omdat ze denken, maar ja, ze heeft het al gedaan, dus nu is het ook helemaal anders.
Ja.
Maar wat dat wel heel tof is natuurlijk, ook mijn ouders zijn nu... heel op hun gemak. Wat als ze niet waren toen?
Ja, ja.
Ook logisch.
Ja, ja.
Maar als ik had geluisterd naar wat de mensen toen zeiden... Allee, ja, ze had misschien een goede consultancyjob gehad, wat ook niet slecht is natuurlijk, maar niet wat ik wou op die moment.
Ja, maar ja, het is zo herkenbaar. Vandaar dat zeer veel mensen zelfs niet eens zichzelf durven diep bevragen.
Nee.
Want dat vind ik wel supermoedig aan u, dat je dat wel gedaan hebt. Want ik denk dat daar eindelijk de sleutel ligt.
Ja.
Eerlijk in die spiegel staan kijken en blijven babbelen.
Ja, en blijven babbelen vooral, want het is één ding van u eens ene keer de vraag te stellen van alles wat ik vandaag doe, is dat wat ik wil doen en leidt mij dat tot whatever dat je wilt doen in de toekomst? En dat blijven vragen, want ik wil niet hetzelfde vandaag als dat ik wou 10 jaar geleden.
Tuurlijk.
10 jaar geleden startte ik als zelfstandige. Dan wou ik geld verdienen, want ja, ik kwam wel uit een Deloitte-job en ik had geen geld ineens. Ik wou geld gewoon kunnen verdienen met wat ik deed. Nu is er een ander aspect met de kinderen en zo. Nu wil ik meer flexibel kunnen zijn. En wie weet, binnen 10 jaar wil ik terug... Ik wil zeggen,
ja, nee.
Dat is ook veranderlijk, maar je moet durven je eigen die vragen blijven stellen natuurlijk.
We leven in een wereld vol verandering.
Ja.
Maar we staan er niet bij stil dat we ook als mens in fases in ons leven hebben. Hey, eerst zijn we alleen.
Ja.
Dan meer een deel van ons zijn dan op een bepaald moment met twee.
Ja.
Dat resulteert in met meer zijn.
Ja. Ja, ja.
Dan, zeker in Vlaanderen wordt er een huis gekocht.
Ja.
Dat zijn toffe dingen, maar dat geeft bagage ook.
Ja, zeker. Ik bedoel,
dat is een last. Last.
Ja.
Het moet allemaal geregeld worden.
Ja.
En we leven nu in een wereld waar dat al gigantisch moeilijk is door een aantal influencers om eindelijk te weten wat je zelf nodig hebt om door het leven te komen. En zelfs al ben je influencer, je bent nog geïnfluenced van dingen zeker rond u. Ja, ja. Op vandaag denk ik dat ook een stuk van de paniek, of toch zeker bangheid van de mensen is. Ja, er zijn oorlogen bezig op een beetje meer dan 1000 kilometer. Voor een aantal mensen is dat ook een van de dingen waar dat op fout kan lopen.
Ja, dat.
Een tweede vraag. Het is zoals op het examen. De vraag staat al op de tweede pagina dan. Navigeren zonder kompas. Dat heb ik eigenlijk al een paar keer gehoord. Maar een groot deel van mijn publiek weten wel wat ze niet meer willen, maar weet niet wat ze wel willen. Maar, en dat niet weten, dat werkt verlammend.
Ja.
Maar hij zegt net dat je echt voelde, moest stoppen.
Ja.
Maar je wist niet wat dat erachter ging komen.
Nee.
Dat vind ik supermoedig. En dat heb ik ook een keer of twee gedaan. Welk advies geef je dan? Allee, voorbouwend op wat je dan net gezegd hebt. Maar op een bepaald moment zeg je, ik ga toch proberen. Dat is dan die eerste stap en dan die volgende stap. Want al de stappen die je nu gaat zetten in het begin, zijn allemaal stappen waar je nog meer wind vangt. Hè?
Ja.
Allee, denk ik toch.
Ja, zeker.
Als je het al weet, maar heb je daartegen gewapend of gehard? Of word je gehard? Of hoe zou hij dat omschrijven?
Ja, de moment dat dan, laten we zeggen, officieel was, dat ik dan vertrok. Voor iedereen dan. En dat de onderhandelingen en zo afgerond waren. Kwam er wel, misschien een beetje ook onverwacht, in mijn situatie ook wel een grote vorm van steun ook wel. Van veel mensen die... want ik heb daar ook over gecommuniceerd. Hè, workaholic zeg ik het ook zeker. Het gaat ook over ondernemerschap en mentale gezondheid. Hoe moeilijk het ook is om je eigen visie daarin te blijven volgen, omdat je natuurlijk veel input krijgt, zowel van aandeelhouders als klanten en zo. En ik heb er wel heel veel steun rond gekregen rond dat thema, omdat er heel veel mensen zich daar zowel, laten we zeggen, een beetje alleen in voelden. En dat heeft mij dan wel doen beseffen van, ik weet absoluut niet wat ik nu wil, dat is nu gewoon de situatie, en ik ga mezelf tijd geven, die er op die moment wel was, om een beetje na te denken over wat ik ga doen. Ik heb 2 kleinkinderen, ik ga met hun wat tijd spenderen. 2 maanden later zei ik tegen mijn man, het gaat niet gaan. Die kinderen is heel tof, maar ik moet werken. Dus dat was het dan niet. Dat zo zeg, ik heb het geprobeerd.
Ja.
Ik heb dan vooral heel veel boeken beginnen lezen, heel veel podcasts beginnen luisteren, veel beginnen bewegen, iets wat ik niet deed ervoor. En gewoon tijd voor mezelf. Zeker als moeder niet altijd geaccepteerd wordt, de prioriteitenlijst, werd ik een beetje van mezelf naar voren geschoven. Ik voelde gewoon dat dat echt nodig was na alles wat er gebeurd was. En ik voelde ook, als ik wil weten wat ik in de toekomst ga doen, moet ik mijn eigen terug beter leren kennen. Wie is die Jasmin die dit net allemaal gedaan heeft? Want eigenlijk nu, dat is nu eigenlijk maar 1,5 jaar, 2 jaar geleden, herken ik die persoon al bijna niet meer. Ben ik nu al in iemand helemaal anders precies? Dus ik moest terug een beetje op mezelf komen. En wat ik deed was, en dat zijn nu van die praktische dingen, ik pakte echt zo een dag in de week, dat was een maandag of een dinsdag, ik had geen meetings, ik sprak met iemand anders. Ik werkte misschien wel of zo, rond het boek of zo, maar ik had geen externe input. Ook 's avonds geen sociale activiteiten, geen networking events. Gewoon 1 dag per week, geen externe input. Buiten mijn kinderen dan die natuurlijk, die ik niet wegzetten natuurlijk. Maar dat hielp mij wel heel veel, van echt eens een keer te kunnen nadenken. Want wanneer neemt jij nog de tijd om na te denken? Wij denken niet na, hè. Wij kunnen niet eens aan de kassa gaan staan zonder op onze gsm te kijken. Of wij kunnen niet eens in een dokterspraktijk. We kunnen niet eens gaan wandelen zonder een podcast. Wij denken zo precies niet meer na. Dus ik heb me eigenlijk echt geforceerd van na te denken en echt een beetje terug te kijken van wie ik ben. Ik ben, dat klinkt ook weer zo, hè. Want ik ben niet door een hele soul-searching ding gegaan. Maar wat vind ik belangrijk in mijn leven?
Tuurlijk, hè.
En zo dat praktische zo, die dag voor mezelf te nemen, voor na te denken daar rond. Ik ben beginnen ook neerschrijven veel meer van wat ik voelde, waar ik naartoe wou. En ik had dan ook op een podcast gehoord, wat ik eigenlijk wel goed advies vond, was van, als je iets nieuw wilt starten en je bent een beetje zoekende, kijk eens een keer hoe dat je een dag eruit ziet en wat mist je? Wat irriteert u misschien aan uw dag, aan uw omgeving, aan de mensen rondom u. Wat motiveert u? En zo ben ik er eigenlijk toe gekomen dat wat dat mij echt interesseerde, wat dat mij ook irriteerde aan mezelf, was mijn schermgebruik, was mijn social media gebruik, was mijn scrollgebruik, laten we zeggen. Dus ben ik daar meer mijn tijd gaan aan spenderen en meer gaan inzetten. Maar ik heb echt bewust... Want veel mensen doen dat niet. Hè. Veel mensen hebben zoiets van... Ja, ik ga weg uit die omgeving, maar ik moet direct morgen iets nieuws starten. Want anders ben je niet succesvol, want ja, je hebt niet direct terug een job. Anders, misschien financieel zijn er bepaalde moeilijkheden. Mijn man zegt van ja, je moet wel terug gaan werken. Hè, want ja, we hebben dat financieel hier wel nodig. En wat gaan we doen thuis? Misschien een maand pakken? Voor echt eens een keer te zeggen van durf te zeggen, durf je op niks terug te vallen. Durf met niks bezig te zijn. Super moeilijk, hè?
Ja, zeker.
Met niks bezig zijn is moeilijker dan werken, hè?
Als ik mee zat in het hotel, Flandriaan Hotel, dan hadden wij Think Weeks. Ja. Waar dat we dus met mensen, dat waren meestal zakenmensen, of dat zijn meestal zakenmensen, die daar een aantal dagen komen en de afspraak is, wij zeggen niks, die komen dan fietsen,
ja.
En die nemen dan, wij zeggen niks, totdat hij ons roept en zegt, ik zit hier vast, kunnen we er een keer een half uur kunnen overbabbelen.
Ja.
Maar die mensen zeggen allemaal hetzelfde van wat hij zegt. Niks moeilijker dan dat. Dan wegblijven van die telefoon.
Ja.
Dat fietsen, dat gaat nog een beetje zonder. Maar dan is de uitvlucht als we laten hem aanleggen dat we share my location, moest er iets gebeuren. Maar ja, het belt dan iemand en dat signaal.
Ja, komt door.
Lastig,
ja.
Hè?
Ja, tuurlijk. Want het... We zijn ook zo'n beetje geprogrammeerd, zeker in de maatschappij nu, van te zeggen, we moeten nuttig zijn.
Ja.
We moeten nuttig zijn. En ja, als je niks aan het doen bent, zet je per definitie niet nuttig.
Ja.
We moeten productief zijn. Al die productiviteitshacks dat u rond de dinges worden... Allee, ik ben ook wel een productiviteitsjunkie, maar... Het is gewoon precies onmogelijk, of echt not done, want te zeggen, ik ga nu eens niks doen. En ik ben ook niet gestart van dag 1 op dag 2, ineens doe ik een dag niks. Dat ging dan over bijvoorbeeld, dat ging niet natuurlijk. Bij Influence Board had ik dan gezegd, kijk, elke woensdag voormiddag, geen meetings in mijn agenda, strategisch werk. Dat gaf mij even zo al een dingen. Want het kan ook echt, hè. Natuurlijk, ik kon dat misschien beslissen, maar zelfs werk tegen werknemers, op een duur zei ik dat ook. Omdat dat zo goed ging voor mezelf, zei ik, oké, niemand heeft meetings op woensdag voormiddag. Focuswerk, wat dan ook, hè. Echt om eens na te denken.
Ja, ja.
En dan ben ik begonnen bij bijvoorbeeld, als ik een pauze pakte, vroeger dan, ja, ofwel scrolde ik op mijn gsm, of als ik al in een betere dingen was, las ik een boek misschien, maar ik was altijd wel met iets nuttig bezig, want dat boek ging ook geen fictie zijn, dat ging non-fictie zijn, want ik ging bijleren. Dus je bent zo niet meer, en op een duur, dat is heel tof, dat bijleren, maar je bent wel dingen aan het bijleren van iemand anders. Dus, dat kan u dan aanspreken, al dan niet natuurlijk, maar het ging echt terug van, oké, wat vind ik belangrijk?
Ja.
Op een duur ben ik er dan toe gekomen dat wat dat mij ook een struggle was bij Influence, was dat ik van mezelf vond dat ik geen positieve impact maakte op de maatschappij. Eerder een negatieve impact. Dus dat wou ik absoluut in mijn verdere werk wel doen, is iets positief bijbrengen.
Mm-hmm.
Kan voor iedereen iets anders zijn. Hè?
Ja.
Maar voor mij was dat heel belangrijk. En zo komt je... stukje bij stukje terug een beetje dichterbij van wat wil ik dan wel?
Ja.
En ik vind ook niet, maar dat is mijn eigen mening, je moet dat ook niet doordenken tot jaren later, hè?
Nee. Ach, dat is nog zoiets, hè. Blijven denken, er moet actie komen.
Ja, er moet echt actie komen, ja.
Eindelijk heb je het laatste wat je vertelde, mijn antwoorden geven op mijn derde en mijn vierde vraag, hè? Want de laatste vraag ging ik starten met niet meer naar wel willen. Dus dan heb ik wel nog een paar dingen die in uw onthoud kaderke stonden, die mij frapperen. Inaction might be the biggest mistake of all. Het leven is niet altijd eerlijk, maar essentieel is om te identificeren waar je wel controle over hebt, daarop te focussen en dan stap voor stap toe te werken naar wat je wilt.
Ja.
Dat sluit uiteindelijk heel goed aan bij dat laatste.
Ja, inderdaad. Voor mij het slechtste wat je kunt doen, in mijn hoofd, is die inactie. Ik hoor zoveel mensen rondom mij. Ik heb zoveel mensen die ik ken die zeggen van ja, ik wil dat ondernemen, of ik wil daar gaan werken, of ik wil... Ze willen zoveel, maar ze doen niks. Nee, nee. En daar kan ik het van op mijn zenuwen krijgen. Wat ik nog erger vind, is mensen die... Ik ga het maar niet populairder maken, maar mensen die heel veel klagen over hun werk of over hun huidige situatie. Iedereen mag klagen, hè? Ik klaag ook. Maar als dat blijft duren, ja, nee. Doe er iets aan.
Ja. Nee, nee.
Je kunt altijd, daar geloof ik echt, er is altijd een stap dat je kunt ondernemen. Ja. Hoe klein ook. Of dat je nu in een Deloitte-achtige situatie zit, in een groot bedrijf, in de KMO, als zelfstandige, er is altijd een stap. Hoe klein misschien, maar op termijn gaat dat dan opbouwen naar iets anders. Maar blijven zitten in die gedachtegang, en zeker in een negatieve gedachtegang, dat gaat u alleen maar, dat gaat u niet helpen. Nee. Dat is duidelijk.
Nee, nee.
Dat heeft absoluut geen zin. Dus gewoon een actiepunt nemen, hoe klein ook. Dat zeg ik ook altijd, in het boek staat dat er inderdaad ook, van ook al lijkt dat voor u onbeduidend op die moment of op die dag van ik doe dit klein, op termijn gaat dat natuurlijk wel helpen naar een... En je moet gewoon durven eerlijk zijn met je eigen, van als mens hebben we dat, vinden we dat tof, zo dat zelfbeklag.
Ja.
Want we hebben het altijd erger als iemand anders. Want als iemand klaagt over een situatie, wat ga ik doen? Ik ga meeklagen, want ik ken het. Ik zit in dezelfde situatie. Maar zo daar moeten we op termijn soms eens uit geraken.
Ik heb in een podcast, het is meer dan een half jaar geleden, een Amerikaan, ik weet niet meer wie, horen vertellen dat wat hij deed of doet, en ik doe dat nu ook, op het moment dat ik mij betrap over het feit dat ik aan het stilvallen ben, eigen klaag, dat ik gewoon iets begin te doen. Opkuisen van iets. Ja. Dus actie.
Ja.
Actie voor de actie.
Ja.
Want die man die zei dus, van het moment dat je dan in die action mode komt, dan begint je brein weer anders te werken.
Ja.
Ja, dat is wel een simpel om dat een keer te proberen, maar dat werkt dus.
Ja, dat is tof. Dat is echt,
van het simpelste. Stel nu dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga nog eens die kamer opruimen, het moment dat ik tijd heb.
Ja.
Dat schreef hij ook. Maak daar een lijstje van. Het moment dat je begint te beseffen van, ik zit in de klaagstraat.
Ja.
Altijd maar even, drop.
Ja.
En dat klinkt zo belachelijk als dat groot is, maar ik kan getuigen, het werkt hier anders. Na 10 minuten zijn je niet meer met dat geklag bezig, want inderdaad, dat is een die heel rap loopt en heel, heel groot wordt.
Ja.
Dan heb ik nog een quote. If you wait until you're ready, you will be waiting for the rest of your life. Dat vind ik, denk je dat, want de mijne is zo, you don't need to be great to start, but you need to start to be great.
Ja.
Want zeer veel mensen, ik ben een perfectionist. En dan durf ik eindelijk zeggen, dus we gaan niks doen.
Ja, dat is waar. Ik heb het geluk van geen perfectionist te zijn. 80% is goed genoeg. Maar al, zeker verre van, zeker bij mijn Deloitte-carrière, werd dat niet geapprecieerd, want de PowerPoints moesten natuurlijk 100% in orde zijn. Maar oké, dat is nu nog altijd trouwens, ook met de start van mijn nieuw bedrijf. De lancering, zeker is nog niet alles in orde, maar ik doe het wel, want ik ga bijleren over websiteproblemen, over dingen die niet duidelijk zijn.
Uh-huh.
Als je niet start, kun je ook niet weten of het al dan niet gaat aanslaan, natuurlijk.
Ja.
En mensen hebben heel veel schrik over, maar wat gaan de mensen zeggen? Want ik ga starten met iets en ze gaan zeggen, wat een slecht idee. Of ze gaan zeggen, het is duur. Of ze gaan zeggen, het werkt niet. Of zo. Allee, wat gaan de mensen zeggen? Laat ze.
Ja.
Zelfs niemand vindt Nutella lekker. Niet iedereen vindt Nutella lekker. Dus dat laat staan dat ze u allemaal tof gaan vinden.
Nee. En wat dat er ook is, wat dat je ook brengt, er zullen mensen niets op zeggen.
Ah ja, 100%. Ja.
Dus het komt niet aan die vraag.
Nee. Ja, inderdaad. Nee. Ja. Dus het heeft geen zin om daar op te wachten of op daar schrik van te hebben. Uiteraard heb je liever dat de mensen positief zijn. Uiteraard.
Ja, maar...
Maar ja, heb je dat HLN-comments al eens bekeken? Ja. Dus ja...
Dan nog een die groter en groter aan het worden is. Gen Z staat bekend voor haar aanpassingsvermogen en bereidheid om veranderingen te omarmen. Een mindset waar veel oudere generaties van kunnen leren.
Ja.
Dat vind ik echt de knuppel in het hoenderhok. Dus ik kon niet laten om die er ook op te zetten. Ik deel voor een groot stuk die mening. Vanwaar dan deze?
Ja, uit ervaring natuurlijk bij Influence. Ik heb enkel met Gen Z gewerkt ongeveer. Ik denk dat ik veruit de oudste van de 30 was. Er was één iemand ouder dan mij, maar dus ik was veruit de oudste. En dat was gewoon helemaal anders dan bijvoorbeeld in mijn Deloitte-carrière, nu dat wij omgingen met management. Een heel andere manier van denken. En ik heb er gewoon heel veel van geleerd. Ik zeg niet dat alles altijd alles perfect is en zo, maar ik heb zelf ook wel echt veel geleerd van hun ideeën rond bepaalde dingen en niet altijd, omdat ik iets zeg, dat voor waarheid aannemen. Ik heb nooit tegen mijn manager bij Deloitte gezegd van waarom? Waarom moeten we dat doen? Waarom is dat het beste idee en niet dat? Ik deed dat gewoon, want dat was mijn manager en die moest zogezegd beter weten. En zeker, natuurlijk, influence was heel specifiek gericht door omwille van de social media gebeuren en dat influencer marketing. Maar zij durfden echt te zeggen van ik zie er de toegevoegde waarde niet van in. En ze hadden niet altijd gelijk, maar dan kon ik het uitleggen. En zoals ik er juist zei, als hij het uitlegt, dan kun je het weer beter. Het was duidelijk voor hun, het was duidelijk voor mij en gedaan met de discussie. Of ze hadden misschien gelijk. We deden dat omdat we dat al de jaren ervoor deden. En eigenlijk was dat misschien niet de beste oplossing. En hadden zij een beter idee, of kwam er door te brainstormen erover een beter idee. Maar de discussie was tenminste geopend.
Ja.
En ik denk dat we daar soms, als dat oudere generatie, als ik het zo mag zeggen, niet genoeg voor openstaan. Dat we het te vaak zien als, ja, maar ze hebben geen respect. Ze luisteren niet. Ze denken dat ze het beter weten. Maar ze hebben geen werkervaring. Zodat. En ik denk gewoon dat het belangrijk is van gewoon het gesprek te hebben. Is het gesprek er en jij bent zelf ook nog altijd niet overtuigd van dat dat niet juist is, dan leg je het uit en punt aan de lijn. Het is ook oké. Zo heb ik dat toch ervaren. En langs de andere kant, als het gesprek, hebben ze het misschien juist en kun je iets optimaliseren binnen je bedrijf of binnen de manier van werken.
Ja.
Ze hebben mij ook trouwens veel geleerd over de privébalans. Ik was de enige met kinderen, want ja, ze waren veel jonger als mij. Maar ja, na 5-6 uur moest ik niet meer afkomen met nog mega to-do's. Buiten als het heel uitzonderlijk is, een keer een grote pitch was.
Ja,
dat is niet,
ja, 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 ja.
Dat dat altijd zo was. En heeft mij dat vaak gefrustreerd, 100%.
Ja.
Maar langs de andere kant,
geleerd,
het heeft mij ook dingen geleerd over mijn eigen.
Ja.
Dan dacht ik, ja, ik heb 2 kinderen, misschien moet ik dan ook juist zeggen van het is genoeg geweest vandaag. Ja.
En ik denk ook dat ze dan aan iemand zoals u, die daar een beetje het tegengewicht op is, dat zij ook daar veel van leren. Ja. En vooral, ik denk dat een woord die onderschat is in dat stukje van uw gesprek is, uw communicatie.
Ja, ja.
Hoeveel dat je daarover, want laat ons daar eerlijk in zijn, ik denk dat dat het moeilijke is, om er open over te communiceren.
Ja, want het is heel moeilijk, en ik vond het ook super moeilijk, is om dat niet als een kritiek te nemen, zelf. In mijn geval zeker als eigenlijk eerste keer leiderschap, bij wijze van spreken. Ik had nog niet superveel ervaring. Oké, je leert dan wel al doen, maar ik heb zeker fouten gemaakt. Maar als zij dan iets zeggen, om dat niet te nemen van ze respecteren mij niet, of ze geloven niet in wat ik zeg, of ze geloven niet in wat ik doe. Nee, zij constateren iets en ze zeggen het. Ik heb veel geconstateerd vroeger bij Deloitte, maar ik heb gewoon niks gezegd.
Ja.
Ik weet niet of dat beter was, dat denk ik niet.
Nee, nee.
Dus, want dan heb ik ook niks geleerd hoe dat je dan echt als leider moet...
En die leider heeft ook niks geleerd, hè?
Ah, nee. Nee.
Die weet ook, er komt ook niks omhoog dan, hè?
Nee, want nu praat ik daar soms over tijdens mijn keynotes en zitten er soms vroegere managers van Deloitte in het publiek. Zeg, ik zeg, oei, sorry.
Oké. Okay. Jasmin. Super bedankt voor dit heel toffe gesprek. Denk dat veel mensen zich kunnen herkennen. Als ze zich niet herkennen, moeten ze zeker uw boek lezen. Maar ja, bedankt voor de inzichten.
Ja, bedankt voor het gesprek.
Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de Gouden Kooi podcast. Wil jij uit de Gouden Kooi breken? Lees dan het boek van Bernard Moerman. Breek uit de Gouden Kooi. Heb je vragen? Bezoek onze website breekuitdegoudenkooi.com.